Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert.
Welkom, lieve luisteraars. Het is woensdag 14 februari, Valentijnsdag. Maar ook de dag dat ons land na 3/4 jaar weer uit een recessie weet te klimmen. En dat hebben we aan onszelf te danken, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.
Het was de consument die hier de hoofdrol speelde. Vooral de consumptie, die groeide hard. We hebben vooral meer aan diensten uitgegeven. Dan moet je denken aan cultuur, recreatie, vaker naar theater, de dierentuin, maar ook de kapper, schoonheidsspecialist. En aan vakanties, daar hebben we veel meer aan uitgegeven. En ja, dat trok de economie uit de recessie.
Ja, dat kan wel zijn, maar het was wel met de hakken over de sloot, want de Nederlandse economie groeide in het laatste kwartaal met 0,3%. Op de AEX was de winst nog wat minder groot. Die moeten doen met een mager plusje van 0,1%. En minder zuinig zijn beleggers dan weer in ABN AMRO, want dat aandeel schiet 6,6% omhoog. Nou, wie geen genoegen neemt met hakken over de sloot en altijd zijn beste beentje voorzit, is onafhankelijk aandelenanalist Niels Koorts, mijn gast vandaag. We gaan het zo hebben over Ahold Delhaize. De extreme prijsstijgingen in de supermarkt zijn voorbij, maar tegelijkertijd keldert de winst en de toezichthouder opent een onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij webwinkel bol.com, het dochterbedrijf van Ahold Delhaize. Nou, dat zo, maar eerst ABN AMRO, want ook die bank die kwam met cijfers en daar gaan we eerst beginnen nieuws. De bank boekte zijn hoogste winst in jaren. Afgelopen jaar bleef er onderaan de streep 2,7 miljard euro winst over. Maar kijk je naar de resultaten van de laatste maanden, ja, dan lijkt de toptijd voorbij, want de laatste twee kwartalen dalen de winstcijfers. Heeft natuurlijk te maken voor een groot deel met die renteinkomsten. Eerder profiteerde ABN flink van de gestegen rente. Maar ja, dat rentefeestje dat duurt ook niet eeuwig. En dat merkt de bank nu al. En voor dit jaar wordt natuurlijk ook nog gerekend op de eerste renteverlagingen. Dus ja, dan zijn de recordwinsten waarschijnlijk ook voorbij. Maar toch, Niels, de cijfers van ABN zijn nu goed. Winst viel mee. Op de beurs zie je het aandeel ook omhoog schieten. Ja, hoe doet ABN het vergeleken met die andere banken, ING en Rabobank?
Nou ja, kijk, waar je bij de banken dan altijd naar kijkt, zijn de kosten, de uitgavenkant. En dan zie je toch wel dat er bij ABN AMRO nog wel werk aan de winkel is. Als je dan kijkt die kost-to-income ratio, dan kijk je naar de kosten ten opzichte van de inkomsten. Is dat bij ABN AMRO in het vierde kwartaal was dat bijna 72%, terwijl dat bij ING 57% is. Dus er zit een heel groot verschil in. Dus zij hebben gewoon echt veel meer kosten. Dus dat drukt dan al de winst. En je had het ook over topjaren bij ABN AMRO. Nou, eerlijk gezegd, sinds de kredietcrisis in 2008 heeft deze bank eigenlijk nooit meer topjaren gehad. Ja, oké, de winst gaat wat omhoog. Mm-hmm. Maar we kwamen ook wel uit een periode met negatieve rentes. Dus ja. Je komt van een hele slechte periode. En dan gaan we nu weer naar een wat meer normale periode, waarin ze inderdaad wel miljarden winsten kunnen maken. Maar ja, ABN AMRO is ook wel een hele grote bank, dus hoort dat er ook bij.
Het is ook makkelijk vergelijken. Dus tegelijkertijd kun je ook zeggen, want ik zie dat aandeel vandaag dus hard stijgen. Ja. Maar ik denk dan, eigenlijk is het best al achter de rug. Waarom zou dat aandeel dan nu stijgen? Want het wordt alleen maar minder dit jaar.
Ja, maar de verwachting, en dat was het allerbelangrijkste cijfer, was dat ABN AMRO zei dat de rente, nette renteinkomsten, dat die in 2024 niet zouden dalen ten opzichte van 2023. Dus gelijk blijven. Mm-hmm. En de markt verwachtte juist dat die wel omlaag zou gaan. En met name bij de banken, de laatste paar kwartalen, kijken we met name naar die rentebaten. En dat was echt een belangrijke meevaller. En daardoor ging ook die koers omhoog. En ja, het beste achter de rug, als je hem kijkt weer ten opzichte van de beursgang in 2015, staat het aandeel gewoon nog 27% lager. Dus ja, beleggers hebben de afgelopen 8 jaar echt helemaal niks verdiend. Dus het werd ook wel eens tijd, eerlijk gezegd, dat er wat uit kwam.
Van ABN gaan we naar een andere Nederlandse bank, ING. De naam viel al even. Maar er was ook nieuws rond die bank. Want ING stopt niet met fossiele investeringen, ondanks de rechtszaak van Milieudefensie. Die milieuclub stelt ING aansprakelijk voor het veroorzaken van in hun ogen gevaarlijke klimaatverandering. Milieudefensie wil dat de bank zijn uitstoot halveert. Maar nog belangrijker, het moet de samenwerking met vervuilende bedrijven binnen een jaar stopzetten. Nou, zo niet, dan dreigen ze met een rechtszaak. En met dat dreigement kwam Milieudefensie vorige maand. En ja, nu heeft ING zelf gereageerd, doen ze in een brief. En in die brief veegt de bank de vloer aan met de klimaatzaak. ING vindt de eisen onhaalbaar en vindt stoppen met fossiel niet de juiste aanpak, zegt topman Steven van Rijswijk. Want ja, het is niet voor niets een transitie tot 2050, zegt hij.
Dat betekent dus dat we langzaam moeten wegbewegen van olie en gas. Dat is dus naar 2050 toe, dat is niet nu. 80% van de wereld is nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. We hebben ook tijd nodig met elkaar als maatschappij om die transitie door te maken. Het beste wat wij kunnen doen als ING is dat we bedrijven helpen met die transitie door te maken. Dat betekent dus dat we adviseren, dat betekent dat we financieren. Dat betekent ook dat we klanten houden en bekijken hoe een klimaatplan eruit ziet. We zijn ervan overtuigd dat we de meeste impact maken als we bij die klanten blijven, als we weggaan en nu gewoon afscheid nemen. Dan verandert er verder niets. Daar wordt de wereld geen s'nachtsgroener van.
Niels, ben je daarmee eens of sta je meer aan de kant van Milieudefensie?
Nou, ja, ik ben analist en ja, ik sta wel meer aan de kant van ING. Dat spreekt ook voor zich. Ik bedoel, ja, we hebben fossiel nou eenmaal nodig. En als wij nu per direct zouden stoppen met alle fossiele brandstoffen, ja, wat zou er dan met onze economie gebeuren, met onze werkgelegenheid? Ja, dat is niet realistisch. Dus en ja, het is goed om te zien dat ING die uiteindelijk echt wel die transitie wil maken, dus uiteindelijk minder daarin wil investeren. Maar dat is een geleidelijk proces. Dat kun je niet in één klap kun je dat regelen.
Nee, dat bleek ook wel uit cijfers waar Shell vandaag mee kwam. Of zij kwamen met een voorspelling. Shell ziet de vraag naar vloeibaar aardgas fors toenemen. De vraag naar LNG stijgt met meer dan 50% in 2040. Ja, en dat is dus ook een beetje wat Van Rijswijk van ING zegt. 80% van de wereldeconomie draait op gas, olie en kolen. Enerzijds zie je dat wij in Europa meer LNG importeren door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch gas. En anderzijds zie je dat een land als China bijvoorbeeld, toch wel een vervuilend land, veel uitstoot, dat zij die uitstoot willen verlagen door over te stappen van steenkool op gas. Ja, Shell wordt dan wel eens beschuldigd van greenwashing. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC komt nu met een nieuwe term. En deze keer voor bedrijven die te pas en te onpas het woord AI gebruiken om het eigen imago en de beurskoers op te poetsen. De voorzitter van de SEC waarschuwt in een filmpje voor, ja, je raadt het al, AI washing.
If a public company is using AI, that company has to be honest about the role AI plays in its business and not exaggerate it to the point of AI washing.
Ja, er wordt een vergelijking getrokken met de dotcom-hype van eind vorige eeuw. Toen waren de bedrijven als de kippen bij om te melden dat ze werken aan een internetplatform. Nu proberen ze met kunstmatige intelligentie in beeld te komen bij beleggers. En dus vindt de SEC dat bedrijven duidelijk moeten maken wat ze nou bedoelen als ze het over AI hebben. Ja, zelfs de topman van Heineken zegt hoofdpijn te krijgen van zijn eigen bier. Ook beleggers hebben er geen trek meer in en spoelen het aandeel door de gootsteen. Dat zou eerst Ahold Delhaize. De winst gaat daar hard omlaag. In het laatste kwartaal zelfs met meer dan 40%. Hoge kosten en eenmalige tegenvallers zijn hiervoor de belangrijkste redenen. En ook dit jaar groeit de winst niet. Ja, die winst die mag dan tegenvallen. Goed nieuws is er ook, want het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol verkoopt in Europa voor het eerst in 2 jaar tijd weer meer producten. Europa, nou, dat draait dus wel aardig. De VS, daar vallen de prestaties toch wel tegen. Waardoor komt het, Niels, dat de VS zo tegenvalt?
Ja, ik zie dat eigenlijk net wat anders. Je zag wel dat de omzet bij, ja,
uit Amerika, heel verhaal voor niks.
Nee, ja, dat Amerika dat het wat omlaag ging en bij Europa omhoog. Maar als je kijkt naar die marges, en daar kijk ik als analist naar, die zijn juist in de Verenigde Staten juist veel beter dan verwacht.
Ja.
En in Europa vallen die dan weer wat tegen.
Maar is dat structureel of is dat eenmalig dat het daar een beetje meevalt, die marges?
Nou, die margeverbetering kwam ook door eenmalige zaken, maar precies. De marges in VS liggen echt structureel hoger dan in Europa. En dus die winstgevendheid die zit hem vooral in de Amerikaanse business. Mm-hmm. En minder in Europa. Maar het klopt inderdaad wel dat die omzet in Europa wel goed omhoog ging. Dat kwam ook omdat ze wat meer goedkopere producten verkochten. Alleen, helaas, daar zitten dan weer wat lagere marges op. En ook de kosten van Ahold zijn toch in Europa lopen behoorlijk op. Dus ja, daar zie je dat onderaan de streep wat tegenvalt.
En Niels, nog even, want jij zegt, Amerika vind ik dan meevallen omdat daar de marges structureel hoger zijn. Maar je ziet nu dus ook daar wel een kentering dat de verkopen terugvallen. Dus kun je die marges op peil houden in Amerika als tegelijkertijd die verkopen?
Ja, je zag wel sinds met name de tweede helft van vorig jaar zag je wel al dat die marge daar wat daalde. Maar dan had je kwam van een periode wat heel erg goed was in de Verenigde Staten en Europa heel slecht. Het loopt wel wat naar elkaar toe. Maar de Verenigde Staten is nog wel aanmerkelijk beter dan Europa. En wat ik ook wil zeggen over die winstdaling van 42%. dat lijkt het erger dan het in werkelijkheid is. Want dat komt echt door een eenmalige afschrijving op een verkoop van Fresh Direct. Als je daarvoor corrigeert, was er sprake van een winststijging van 2,5% per aandeel. Dus dat nuanceert wel het beeld en verklaart ook waarom die koers omhoog gaat. Want je zou denken, ja, als de winst met min 40% gaat bij een supermarktketen, wat is er aan de hand? Ja. Het valt allemaal wel mee.
Ja, en Fresh Direct, even voor de duidelijkheid, dat is een bedrijf dat heeft Ahold een paar jaar geleden gekocht.
Ja.
Nu achteraf, met de kennis van nu, voor te veel geld. En dus moeten ze daar flink op afschrijven. 250 miljoen.
Het was een online supermarkt en dat werkte niet. Dus dat hebben ze met verlies moeten verkopen. En dat gaat dan eenmalig ten koste van de winst.
En als we dan vooruit kijken, want als u het aan mij vraagt, Ahold zegt, er zit wat herstel nu in Europa, maar de VS valt tegen. Belangrijkste markt, daar komt de meeste omzet vandaan. De komende tijd, moet Ahold het dan vooral hebben van bezuinigen? Is dat nog de enige manier om die cijfers een beetje op te poetsen?
Ja, kijk, aan de andere kant bezuinigen. Kijk, die kosten, zeker aan het personeel, dat valt weinig op te bezuinigen. Mensen willen gecorrigeerd worden voor hun de koopkrachtverlies van de laatste jaren. Dus die kosten zullen wel oplopen. Aan de omzetzijde, dat is wel iets waar ik me dan of zorgen om maak. Het gaat wel te ver, maar dat valt wel, gaat wel. Je hoeft niet van Ahold te verwachten dat er even je spetterende omzetcijfers uit gaan komen. Dus dat is relatief stabiel. Maar aan de andere kant, kijk, de waardering van Ahold is 10 keer de winst. Dat is zo'n waardering dat het ook niet per se hoeft om verder te groeien. Dat zelfs al zou die winst stabiel blijven, dan kun je met deze waardering ongeveer 10% rendement per jaar boeken met Ahold. En ik vind dat vrij interessant. Dus dat bij het ene bedrijf is groei belangrijker dan bij het andere.
Ja, hier is het eigenlijk prima. En is Ahold dus nog steeds een interessante aankoop vanwege de koerswinstverhouding?
Zeker. Ja, dit jaar valt het dan inderdaad wat tegen. Maar ik verwacht dat het komende jaar dat het wel weer rustig omhoog. Ja, het zijn niet de cijfers à la Microsoft omhoog.
Nee, maar dat kennen we ook niet bij.
Dat verwachten wij ook helemaal niet van Ahold.
Zeker niet. Ander punt is, waar misschien wel meer groei zit, is Bol. Bol.com. Dat was een bedrijf dat moest naar de beurs gaan. Werd jaren geleden, al een paar jaar geleden aangekondigd. Dat werd de hele tijd uitgesteld. Nu heeft Ahold gezegd dat die plannen nog maar even moeten blijven liggen. Want de markt is te zwak, vinden ze. Is dat zo? Want we hebben ook Amazon gezien. Nou, dat draait als een tierenlier.
Ja, het is net wat verstaan om de zwak. 2 jaar geleden was die extreem goed. Dus toen snapte ik dat met die negatieve rentes, er werden de gekste bedragen voor niet winstgevende bedrijven betaald. En ja, Bol.com is nog niet echt zo'n heel winstgevend onderdeel van Ahold. Toen werd er de hoofdprijs betaald. Ja, ik snapte dat ze er toen wel vanaf wilden. Nu is het genormaliseerd en kun je een minder goede prijs krijgen. Dus dat ze niet staan te trappen. Ze hopen gewoon dat dat het moment komt dat ze er wel de hoofdprijs voor kunnen krijgen. En dat is op dit moment niet. Dus is dat ook, snap ik wel dat ze er nu nog niet per se van af willen.
Vind je dat jammer? Zou dat een aandeel zijn waar jij graag in zou beleggen, Bol.com?
Nee.
Nee, niet?
Nee, want je hebt de concurrentie van onder andere Amazon. En Amazon heeft gewoon een veel groter assortiment en heeft veel meer pricing power. Dus ik vind dat is een heel groot risico voor Bol.com. Dus ja, alles hangt af van waardering. Mm-hmm. Maar ik zie mijzelf niet iemand die denkt van, nou, ik ga per se in Bol.com beleggen. Ik zit wel in Ahold. Maar Bol.com is daar maar een heel klein onderdeel van. Online verkopen is echt maar 6% van het totaal.
En je had het over risico's. Er is nog een risico voor Bol. Want vandaag werd ook bekend dat de ACM onderzoek doet naar mogelijke oneerlijke handelspraktijken bij Bol. De toezichthouder kreeg signalen dat Bol zichzelf en bepaalde ondernemers voortrekt. Welke consequenties kan dat nog hebben, Niels?
Nou ja, ik sluit niet uit dat ze een boete gaan krijgen. Amazon was van hetzelfde beschuldigd. En die hebben ook al een boete moeten betalen. Dat zal voor Bol.com ook gelden. Maar wat ik al zei, Bol.com is relatief klein onderdeel van Ahold. Dus er zal een boete aankomen. Maar dat zal niet voor de beurskoers aan zich zal dat niet materieel zijn.
BNR Beurs.
Wall Street, het vast blokje in dit programma. De Dow Jones staat vlak, komt amper van zijn plek. De S&P 500 wint 0,4% en de Nasdaq staat 0,7% hoger. Aandeel waar we het niet omheen kunnen, waar we het niet zo vaak over hebben, is het aandeel Lyft. Want die maakte toch wel een opmerkelijke blunder. Het is een taxi-app, zeg maar, de concurrent van Uber. Het bedrijf kwam met cijfers en daarin stond een grote typfout. Er stond dat de winstgevendheid van het bedrijf dit jaar enorm zou stijgen. In reactie daarop steeg in ieder geval de beurskoers na beurs ontzettend hard, bijna 70% hoger. Maar al snel bleek dat er per ongeluk een nulletje te veel was getypt. Iemand was dus een beetje te enthousiast geweest. Foutje bedankt. Toch staat het aandeel Lyft nog altijd nu, terwijl er echt gehandeld wordt, ruim 30% hoger. En dat komt ook gewoon doordat de cijfers meevallen. De verliezen worden teruggedrongen en het bedrijf is ook hard weg op weg naar winst. Uber, hè, zeg maar, de concurrent, de grote concurrent, de grote jongen. Die kwam ook nog met nieuws, want ze hebben recent het eerste winstgevende jaar aangekondigd. De cijfers kwamen ze mee. Maar nu zeggen ze, we gaan ook aandelen inkopen. Het koopt voor 7 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is ook een primeur. Het bedrijf profiteert volop van het toegenomen aantal werknemers dat weer naar kantoor gaat. Nou, die mensen bestellen dan ook een Uber. En dus kon Uber dus uitstekende kwartaal en jaarcijfers overhandigen. Het aandeel is ook het afgelopen jaar bijna verdubbeld. En het kreeg een plekje in de S&P 500. Ja, mensen stappen dus vaker in een Uber, Niels. Maar durf jij ook in het aandeel te stappen?
Ik heb daar in het verleden wel ingezeten. Ik ben er toen uitgegaan. Ja, en ik heb het gekste gedaan. Uiteindelijk ben ik eruit gaan voor Just Eat Takeaway. Nou, dat
dat
is iets minder gegaan. Ik heb daar heel mooi rendement op gemaakt, hoor. Maar ik zie in Just Eat gewoon meer. Ja, de waardering is wel een punt van zorg. Dat was een van de belangrijke redenen. Je ziet toch wel dat al die verwachtingen dat in dat aandeel zit geprijsd. En ik zag in een in Just Eat een mooier alternatief. Maar dat heeft helaas niet goed uitgepakt. Maar Uber, ik blijf er nog even van weg.
Ja,
zeker op deze niveaus.
Wat anders, zou jij een Vision Pro van Apple willen, Niels?
Nou, niet met die bril die er nu is. Want dan heb je net het gevoel dat je... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik zo'n ding ooit opzet.
Nee.
Maar de technologie is natuurlijk wel interessant.
Ik vraag het omdat we inmiddels weten wat Mark Zuckerberg vindt van de Apple Vision Pro. Je weet wel, dus die peperdure bril. Zuckerberg heeft hem geprobeerd en zijn ervaring op Instagram gedeeld. Ja, het mag geen verrassing zijn. Hij vindt zijn eigen Quest 3 bril beter. Dat is de bril van Meta, het bedrijf waar Zuckerberg de baas van is. Ja, en we gaan nu luisteren naar de minst objectieve review ever.
I finally tried Apple's Vision Pro. And, you know, I have to say that before this, I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like 7 times less expensive. But after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And, you know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality.
BNR Beurs.
4 op een rij voor Heineken. Normaal ben je dan de winnaar, maar niet in dit geval. Want voor Heineken betekent het de 4e misser in 4 kwartalen tijd. Op bijna elk punt presteert de bierbrouwer slechter dan verwacht. Over het hele jaar verkocht Heineken minder bier. Nou, door de prijzen te verhogen probeert het de winst op peil te houden. Alleen dat lukte maar voor een deel. Want ondanks alle inspanningen valt de winst terug van 2,7 miljard euro in 2022 naar 2,3 miljard vorig jaar. Ja, en ook voor dit jaar zijn de verwachtingen aan de lage kant, vinden beleggers. Ja, vooral Vietnam, Nigeria, daar kelderen de verkopen. Samen zijn ze goed voor maar liefst 60% van de totale volumedaling. Hoe kan het daar zo misgaan, Niels?
Ja, Vietnam is ook een heel belangrijke markt voor Heineken. Ja, en dat, ja, één ding, die landen zitten in een economische crisis. Nou, normaal zou je denken, nou, als het allemaal slecht gaat, dan gaan we ons verdriet allemaal wegdrinken.
Mm-hmm.
Maar dat was bij Vietnam zeker niet het geval. Maar dat kwam ook omdat ze daar de prijs ook nog eens een keer verhoogden, waar de concurrentie dat niet deed. Ja.
Nee.
In periode van crisis, als je al op de kleintjes moet letten, ja, als je dan als bedrijf de prijzen verhoogt en de concurrentie doet het niet, ja, dan snap ik wel dat mensen even bij de concurrentie komen kijken. En dat hakt er echt in.
Mm-hmm.
En bij Nigeria zie je ook dat daar de valuta heel erg een belangrijke rol speelt. Ik bedoel, als jouw verkopen in die munt, ik weet die niet eens uit mijn hoofd, maar als dat daalt min 60%,
ja,
dan is die winst ook gewoon minder waard. Dus daar hadden ze daar last van. Maar ja, zeker die prijsverhoging in Vietnam, dat heeft er aardig ingehakt.
Mm-hmm. Ja, waar ABN dus ruim 6% wint vandaag, daar daalt Heineken ruim 6%. Waar zit wel nog groei bij Heineken?
Wat je zag in Amerika met name. Amerika, dan hebben we het ook over Brazilië, Mexico. Daar ging het wel goed. Dat is eigenlijk het enige gebied waar ze wel hun prijzen wisten te verhogen. En dat ook de volumes stabiel bleven. In alle andere regio's zagen we weliswaar prijsverhogingen. Maar dalende volumes. En hier bleven die volumes nog wel op peil. Ook door het winst van marktaandeel.
Ja.
Dus daar hebben ze het goed gedaan. Maar per saldo, als je kijkt naar de hele concern, valt het gewoon tegen. En zeker de verwachting voor volgend jaar. En dat is ook de reden waarom die koers omlaag gaat. Die winstverwachting valt echt wel zo'n 12-13% lager uit dan verwacht. En dan zie je dat terugkomen in de koers.
Is die focus op dat premium segment waar Heineken zich al jaren op focust dan wel de goede keuze geweest?
Uiteindelijk vaak wel, omdat je daar de hogere marges vaak ook... dat doen ze niet voor niets. Daar kunnen ze gewoon meer voor vragen. En daar zitten hogere marges op.
Maar dan moeten mensen daar wel voor willen betalen.
Maar dan moet je dus een goed product afleveren. En dat je ziet, in Amerika lukt dat dus wel. Maar ja, in de, zeker ja, in Vietnam zitten ze daar wat minder op te wachten.
Ja, nou is het zo dat Heineken heeft gezegd dat ze hebben heel veel prijsverhogingen gehad. En nu zeggen ze, nou, het bier wordt niet nog veel duurder. Maar hoe denkt Heineken dan voor het komende jaar en de periode daarna de omzet en winst op niveau te houden? Want ze moesten het echt hebben van die prijsverhoging de afgelopen tijd.
Ja, en dat was dus het probleem. Ze verwachten dit jaar eigenlijk niet of nauwelijks een stijging van de winst. En daar zit dus ook die hele teleurstelling in. Ja. Want dat zat wel. Heineken is een relatief duur aandeel voor een relatief stabiel bedrijf. Je betaalde in het verleden echt wel vaak meer dan 20 keer de winst. Ja, dat is vrij veel. En die waardering is weliswaar teruggekomen. Maar we zagen het al. Ahold, ja, dat is 10 keer de verwachte winst. En bij Heineken is dat gewoon aanmerkelijk meer. En ja, dan zie je dat dus ook uiteindelijk terug gaat komen. Dus we moeten het wel waarmaken. En dat zie je dit jaar, vrees ik daarvoor. Dus ik sluit ook niet uit dat die koers nog wel wat verder omlaag zou kunnen.
Ik zag ook nog wat zorgen over de schulden bij Heineken. Die zorgen die kwamen van ING, analisten van ING. Want die schrijven dat de schuldgraad een probleem begint te worden. Zie jij dat ook?
Nee. Nee, het is... Ik kijk dan graag naar de netto schuldratio. Dan kijk je naar het bedrijfsresultaat, dat is 2,4. Dat zegt mensen niks, maar zolang dat bij een bedrijf als Heineken onder de 3 zit, is er niet zo heel veel aan de hand met die schuld aan zich. Wat je wel ziet, is dat de rentelasten behoorlijk zijn opgelopen ten opzichte van vorig jaar. En dat is wel iets wat we in de gaten moeten houden. Want waar bijvoorbeeld concurrent AB InBev die schulden echt voor 10, 15 jaar heeft vaststaan.
Die had ook veel schulden.
Die hebben er heel veel, maar omdat het heel lang vaststaat, is er niks aan de hand. Want dat is allemaal tegen rentes van 1,5%. Maar bij Heineken zie je dat wel oplopen, die rentetarieven. Dus dat is wel een aandachtspunt. Want het kan wel zo zijn dat dat dus nog verder gaan oplopen. Omdat die schuld korter was vastgezet.
Heel kort nog, AB InBev komt nog met cijfers. Wat voorspelt dit voor die cijfers van de grote concurrent?
Dat de kans dat ook wel wat tegen gaat vallen. Want dat zie je dus ook al. Het is niet voor niets dat AB InBev ook 2,5% daalt. Dat is gewoon naar aanleiding van de cijfers van Heineken. Dus ik wacht het rustig af. Maar dat kan wel eens een klein tegenvalletje komen.
Als je na deze wervelwind van de BNR-beurs nog niet genoeg hebt, morgen komen er nog wat cijfertjes. En collega Maxime van Meel zet ze voor je op een rij.
Het staat vooral te gebeuren in het binnenland. Te beginnen met DSM Firmenich. Het huwelijk tussen de twee chemiebedrijven heeft er nu een klein jaartje op zitten. De bedoeling was dat ze daarmee harder konden gaan groeien en een hogere winst zouden behalen. Toch moesten ze vorig kwartaal de verwachting wat naar beneden bijstellen. Ook BAM zag de afgelopen kwartalen de winst dalen. Van hen krijgen we ook een update. Bij het bouwbedrijf liep het vooral vast op de huizenmarkt, omdat bouwmaterialen flink in prijs stegen. Ze keken destijds wel positief vooruit, want hun outlook voor de rest van het jaar werd juist verhoogd. En ook Stellantis heeft nieuws te melden. De automaker, bekend van merken zoals Fiat en Opel, behaalde een recordwinst in de eerste helft van het jaar, maar werd geplaagd door stakingen van het personeel in de tweede helft. De beurskoers die leed er in ieder geval niet onder. Die reest in een jaar tijd ruim 40% omhoog.
Dit was de BNR-beurs van woensdag 14 februari... waarin we het hadden over bier, boodschappen en banken. De jaarcijfers van Heineken vallen slecht... en dat zorgt ook voor een flinke kater bij de grotere concurrent, AB InBev. Bij Ahold vlogen er wel meer producten langs de kassa... maar dat bracht dan weer niet meer geld in de kassalader. En waar afgelopen jaar wel meer werd verdiend is bij ABN AMRO. De bank boekte de hoogste winst in jaren... al lijkt die winst van korte duur. Ja, ook onze aflevering voelde veel te kort. En dat komt dan weer door Niels Koorts, onafhankelijk aandelenanalist. Dankjewel dat je er was.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Nou, jij bedankt voor het luisteren. Rust goed uit vanavond en vannacht. En dan ben je er hopelijk morgen weer. Tot dan.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.